NOS-journaal. Bij het schietincident in Irak, waarbij gisteren een Nederlandse militair zwaar gewond is geraakt, is een andere militair betrokken. Iemand heeft bij wapenonderhoud de ander verwond, maakte de koninklijke marechaussee bekend. Het slachtoffer werd geraakt in zijn borst en is zwaar gewond naar een militair ziekenhuis in Bagdad gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekendgemaakt. Een rechercheteam van de marechaussee doet onderzoek. Een team van 7 of 8 mensen gaat zo snel mogelijk naar Erbil. Veel landen in Europa doen geen onderzoek naar stikstof of geven de cijfers niet door aan Brussel. Daardoor heeft de Europese Commissie nauwelijks zicht op de stikstofproblemen in de afzonderlijke EU-lidstaten, blijkt uit onderzoek van de NOS. Nederland is het enige land dat de cijfers consequent rapporteert. Andere landen, zoals Denemarken, België, Duitsland en Frankrijk, hebben ook problemen met stikstof. Maar de problemen zijn in Nederland wel een stuk groter, doordat we hier veel intensieve veehouderij hebben, zegt de Wageningen Universiteit. PSV-supporters zijn in november niet welkom in Amsterdam bij de wedstrijd van hun club tegen Ajax. Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Halsema aan de Eindhovense club. Aanleiding voor het stadionverbod zijn onder meer de spreekkoren door PSV-supporters tijdens de wedstrijd tegen Ajax om de Johan Cruijffschaal vorige maand. Voorlopig geldt het stadionverbod voor 1 wedstrijd. Ouders van overleden kinderen hebben aangifte gedaan tegen een medewerker van een begraafplaats in Leusden. De medewerker was een jaar geleden aanwezig bij een seance waarbij geprobeerd werd geesten van kinderen op te roepen. De man had de mensen die de seance hielden moeten tegenhouden, vinden de ouders. Eerder werd al aangifte gedaan tegen 6 leden van een spirituele groep die de seance hielden en tegen de directeur van de begraafplaats in Leusden. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het westen mogelijk een bui, later droog en zon. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Goedenavond, luisteraars van Radio Texel. Heeft u weer zin om weg te gaan, wegdromen met een boek? Vorige week lukt het echt niet als je zo'n klein mannetje om je heen hebt de hele dag. Dan heb je geen tijd om even rustig te gaan zitten en al even het programma te maken. Dus sorry, maar nu gaan we verder. Er zijn nieuwe boeken terechtgekomen, De Bruid van Ivy Green. Dat wil heel wat zeggen natuurlijk. Wie is de bruid? Nou, daar komen we wel achter hoor. Maar er zijn meer dingen, want de winkel van mevrouw Snapner, die is te huur aangeboden en nu gaat er iemand in. Wie is dat? De makelaar weet het, maar de roddeltantes willen het graag weten. De makelaar lachte de melkveehoudster toe. En ik ken u ook al vanaf mijn kindertijd, mevrouw Barton, dus neem me niet kwalijk dat ik daaraan twijfel. Ze snoof, maar kon haar hang naar roddelen niet ontkennen. De enige vrouwen die nog erger bekend stonden om hun geklets waren mevrouw Craddock van de bakkerij en mevrouw Prater van de winkel met het postkantoor, die bovendien meneer Gordon's schoonmoeder was. De winkelierster genoot van haar rol als overbrengster van de nieuwste geruchten, maar misschien had meneer Gordon zijn schoonmoeder evenmin in vertrouwen genomen als mevrouw Barton. Rachel fluisterde, ik zal mijn laatste cent erom verwedden dat er een nieuwe japonnenmaakster in komt en dat hij het ons daarom niet wil vertellen. Zijn schoonfamilie wil hun inventaris verkopen voordat de mensen horen over de nieuwe concurrentie. Jane knikte. Ik denk dat je gelijk hebt. Ze dacht aan de gast van de bel die de weg had gevraagd naar de makelaars. Het leek te toevallig om niets met elkaar te maken te hebben. Op de afgesproken dag stak Mercy de tolweg over en liep door het hek van het Farmant. Haar oog werd getrokken door een beweging voor een bovenraam. Alice zwaaide naar haar voordat het kanten gordijn weer op zijn plaats viel. Het deed Mercy denken aan haar kindertijd toen ze op bezoek was gekomen bij de jonge Jane Farmant en haar voor datzelfde raam had zien zwaaien. Toen Mercy over de oprijlaan liep, kwam Alice met grote sprongen door de voordeur naar buiten en over het grasveld om haar te begroeten. Juffrouw Grove! Mercy stak haar armen uit en het kleine meisje rende erin. Even deed Mercy haar ogen dicht en genoot van de lieve blijk van genegenheid. Ze kon de pijn van het verlies nog voelen, maar sloeg een luchtere toon aan. Zo, dat is nog eens een hartelijk welkom. Dank je wel, Alice. Je wilt me zeker graag je nieuwe huis laten zien. Het meisje knikte hevig. Haar blonde haren zwaaiden mee. James Drake verscheen op de drempel en begroette haar hartelijk. Welkom, juffrouw Grove. We hebben naar uw bezoek uitgekeken. Ik ook. Ik had met alle plezier een rijtuig willen sturen, hoor. Niet nodig. Ik wandel graag. Nou, wat zou u willen zien? Ik zal u zelf rondleiden. Mercy slikte een brok van teleurstelling in. Hij had gezegd dat meneer Kingsley haar zijn werk zou laten zien. Ze glimlachte niettemin. Alles, denk ik. Ik ben niet meer binnen geweest sinds ik een jong meisje was, afgezien van mijn korte bezoek aan uw kantoor laatst. Ze huiverde bij de herinnering aan hun afschuwelijke ruzie. Over het voogdijschap, over Alice. Ik beloof dat de rondleiding van vandaag een stuk aangenamer zal zijn. Hij wenkte haar hem te volgen naar de zijkant van het huis. Hebt u Jane hier bezocht toen jullie nog meisjes waren? Ja, vele malen. Sta me toe dan u de recente aanbouw te laten zien. Hij wees naar het nieuwe stallenblok dat hersteld was nadat het houten gebouw dat hij eerst had neergezet door brand was beschadigd en in een indrukwekkend koetshuis van metselwerk en steen. Ze liepen om het huis heen waar hij de rozentuinen liet zien waar de blaadjes al groen begonnen te worden en toen de tuinen aan de achterkant. Binnen leidde hij haar door de hal die verbouwd was tot receptie en zitruimte met stoelen en banken in groepjes rond de theetafels en ingelegde speeltafels voor schakers of dammers. Vervolgens liet hij haar de nieuwe ontbijtkamer zien, evenals een privé-eetkamer en een officiële eetzaal die er totaal anders uitzag dan Mercy zich herinnerde. Hij verklaarde, dit is de oude bibliotheek. Ah, daar zijn al die boekenkasten vandaan gekomen die u aan Rachel's uitleenbibliotheek hebt geschonken. Precies. Hebt u belangstelling om de keuken en de werkruimte beneden te zien? Toen Mercy aarzelde, zei Alice gretig, laten we naar boven gaan, dan kan ik u mijn kamer laten zien. Ze keek naar meneer Drake. Is dat goed? Natuurlijk. Hij wees door de hal naar de trap. Als we toch boven zijn, zullen we eerst de gastenkamers bekijken. Op de volgende verdieping opende James met een zwiergebaar een deur. Dit is een van onze mooiste kamers. Hij beschikt over een privé waterclozet. Op elke verdieping hebben we ook een badkamer en een waterclozet voor gezamenlijk gebruik voor andere gasten. Indrukwekkend. U bent druk geweest. Ja, of liever gezegd, de gebroeders Kingsley zijn druk bezig geweest. Hij grijnsde, maar ik was er druk mee hen te betalen. Maar u hebt de aanwijzingen gegeven. Hij haalde zijn schouders op. Ik heb een architect ingeschakeld om te bepalen welke structurele veranderingen nodig waren om het plan dat ik in mijn hoofd had uit te voeren. talloze beslissingen en details, maar heel weinig spierkracht en deskundigheid van mijn kant, vrees ik. Gelukkig hebben de Kingsleys die allebei in overvloed. Ja, prevelde Mercy. Bij meer dan een gelegenheid had ze Joseph Kingsley spierkracht en deskundigheid met eigen ogen gezien. Alice trok aan de hand. Kom, we gaan mijn kamer bekijken. Mercy en meneer Drake wisselden een glimlach en lieten zich door Alice door de gang leiden. Alice opende een deur aan het eind van de gang en wachtte tot Mercy bij haar was. Mercy zag de verlegen, trotse stand van haar kin en een kuiltje in haar wang van ingehouden pret. In de kamer stond een gebeeldhouwd hemelbed met nieuwe, met rozen bedrukte gordijnen, een toilettafel en een pas gestoffeerd vensterbankzitje. Voor de haard waar Jane vroeger graag zat te lezen, stonden een leunstoel en een voetenbankje.
Thank you.
zaten er een grote pop in de stoel, met een fijn porseleinen hoofdje gekleed in een sierlijke japon. Dit was Jane's kamer, merkte Mercy op. Ja, zei meneer Drake, ik sliep hier eerst, maar ik wilde dat Alice deze kamer kreeg. Ik heb een kamer genomen aan de overkant van de gang. Mercy knikte begrijpend. Ze keek bij Alice en zag dat het meisje verwachtingsvol naar haar stond te kijken. Hij is prachtig, Alice. Vind je hem mooi? Ze knikte. Heel mooi. Hoe kan het anders? Dat is waar. Alice opende de deur naar de kleedkamer waar hoedendozen waren opgestapeld en kleurgestoffen uit japonladen piepten. Ze trok de ene lange lade naar de andere open. Kijk eens, juffrouw Grove, hebt u ooit van uw leven zoveel jurken gehad? Lieve, help zeker niet. Op haast verontschuldigende toon verklaarde James. Dit is het werk van mijn moeder. Ze is dol op een project en bovendien op elk excuus om haar lievelingsmodiste te bezoeken. Mercy lachte. Dat doet me denken aan mijn moeder. Weer in de gang opende hij de deur naar een geriefelijk gedeelde badkamer en toonde nog een tweede kleinere gastenkamer voordat hij voorstelde naar beneden te gaan om thee te gaan drinken. Hij ging weer voor naar de ontbijtzaal die lichter was dan die van de bel met zijn lage balken en donkere hoeken, maar op de een of andere manier minder aanlokkelijk. Een paar tafels werden bezet door de koetsiers. En mevrouw Burlingame zat te praten met een vrouw die Mercy niet kende. Ze belood Jane niet te vertellen dat ze een van haar vaste gasten daar had gezien. Meneer Drake bestelde thee bij een kelner. En terwijl ze daarop zaten te wachten, stapte een jongeman gretig de ontbijtzaal binnen. Een stalknecht, vermoedde Mercy, naar aanleiding van zijn kleren en de geuren van hooi en leer die hij meebracht. Zijn gezicht klaarde op toen hij Alice zag. Juffrouw Alice, daar bent u. De gestreepte Cyperse heeft gejongd 6 kleine poesjes. Ik dacht dat u dat wel zou willen weten. Hij verplaatste zijn blik naar zijn werkgever. Neem me niet kwalijk dat ik stoor, meneer Drake. Dat geeft niet, Johnny. Alice zette grote ogen op van verrukking en vroeg aan meneer Drake. Mag ik ze gaan bekijken? Ja, dat mag. Ik zal onze gast intussen gezelschap houden. Alice stond op. Ik hoop dat u het niet erg vindt, juffrouw Grove. Ik blijf niet lang weg. Helemaal niet, Mercy glimlachte naar het meisje. Wie kan katten weerstaan? James keek Mercy met een veelzeggende blik aan, terwijl Alice wegholde. U vindt vast dat ik erop had moeten staan dat ze bleef nu u hier bent. Mercy wijfde het weg. Ik ben niet bepaald een belangrijke gast. Natuurlijk wel. Ik ben alleen maar blij om een paar minuten in vertrouwen met u over Alice te kunnen praten. Bezorgd vroeg ze. Is er iets? Nee, het gaat goed met Alice. Ze is een beetje eenzaam, denk ik. En dat is geen wonder, nu ze alleen mij heeft, nadat ze in Ivy Cottage heeft gewoond met 5 andere meisjes. En u en uw tante. Ze brengt veel tijd door in de stallen onder het mom van een bezoek aan de paarden en katten, maar ik denk dat ze graag met Johnny praat, die haar behandelt als zijn kleine zusje. Als Joseph Kingsley in de buurt is, loopt ze achter hem aan als een trouwhondje, hoewel hij haar een paar keer heeft moeten vragen weg te gaan, omdat hij met iets gevaarlijks aan het werk was. Bij de naam Joseph dwaalde Mercy's blik af de hal in de hoop een glimp van hem op te vangen. Met moeite bracht ze haar aandacht terug naar de gastheer. En kunnen u en Alice goed met elkaar overweg? Ja, ik vind van wel. We gebruiken gezamenlijk de maaltijd, 's avonds praten of lezen we. En ik leer haar rijden. Ik heb Gabriel Lock gevraagd een geschikt braaf paard voor haar te zoeken als ze te groot wordt voor een pony. Wat heerlijk voor een klein meisje, zei Mercy. Ik denk dat het nog heerlijker zou zijn als er meerdere kinderen in de buurt waren. Of iemand om haar gezelschap te houden als ik in beslag word genomen door een of andere zakelijke kwestie. Mercy zei, het doet een kind geen kwaad om soms alleen te lezen of te spelen. Dat is goed voor de verbeelding. Ze hoeft niet elk moment van de dag vermaakt te worden. Dat is een opluchting. Maar genoeg over ons. Hoe gaat het leven in Ivy Cottage, juffrouw Grove? Is uw nieuwe schoonzuster aardig? Mercy aarzelde. We kennen elkaar nog niet zo goed, maar ik hoop dat we met de tijd innige zussen zullen worden. Ik heb nog nooit een zus gehad. Ik heb een zus en u mag haar hebben als u wilt. Hij gaf haar een knipoogje. Grapje. Als kind hebben we wat afgekibbeld, maar nu zijn we gelukkig vrienden. En uw broer, lijken jullie op elkaar? Mercy haalde haar schouders op. We zijn allebei lang en donkerharig, maar voor het overige heel verschillend. Hij houdt helemaal niet van lezen. Hij is veel meer een gezelschapsmens. Veel innemender en maakt makkelijk vrienden. Ik kan me geen innemende mens voorstellen dan u, juffrouw Grove. Mercy knipperde met haar ogen van verbazing. En wat makkelijk vrienden maken betreft, voegde hij eraan toe, ik denk dat het karakter van een mens beter is af te lezen aan het houden van vrienden. Ik heb van Jane begrepen dat u een trouwe en waardevolle vriendin bent. Dank u. Mercy schoof ongemakkelijk heen en weer en was blij toen de thee werd gebracht. Had u nog wat anders over Alice willen zeggen? Ja, meneer Drake schonk in en hield haar een schaal met sandwiches voor. Ik wilde vragen wat u zou voorstellen voor haar opleiding. Ik kan de gedachte niet verdragen haar weg te sturen naar school, nu we elkaar nog maar zo kort geleden hebben gevonden. Heel begrijpelijk. Mercy nam een slokje thee en zei toen, ik veronderstel dat een gouvernante de traditionele keuze is. Hij knikte en zette zijn kopje neer. Eerlijk gezegd heb ik erover gedacht u te vragen of u Alice gouvernante zou willen worden. Maar ik aarzelde omdat ik vreesde dat het verwarrend voor Alice zou kunnen zijn wat betreft de voogdij. Ik, gouvernante, ze wilde iets tegenwerpen, maar het antwoord bleef in haar keel steken. Dat was tenslotte het lot van veel verarmde, ongehuwde vrouwen. Hij stak kalmerend een hand op. Wees maar niet bang. Ik heb het idee snel verworpen. Ik dacht, waarom zou iemand die bekwaam een hele school heeft geleid, slechts één leerling willen lesgeven bij iemand anders thuis? Het lot van gouvernante is eenzaam en ondankbaar, heb ik begrepen. Dat heb ik gehoord, mompelde Mercy. Het was een lot dat ze nooit voor zichzelf had gewenst en nooit had gedacht te hoeven overwegen. Wat was de machtige schooldirectrice diep gevallen. Maar misschien kunt u me helpen een bevoegde kandidaat te vinden, vroeg hij. Mercy glimlachte. Natuurlijk, met alle plezier. Ze nam nog een slok thee en was blij toen Alice terugkwam, die alle pasgeboren poesjes enthousiast beschreef en Mercy vroeg mee naar buiten te gaan om ze te bekijken voordat ze naar huis ging. Mercy stemde toe en besefte bedroefd dat het bezoek aan het lieve kind bijna voorbij was.
Thank you.
Later wandelde Mercy terug naar Ivy Cottage. Onderweg passeerde ze de werkplaats van de gebroeders Kingsley. Ze keek door de brede dubbele deuren naar binnen en haar hart zonk. Geen wonder dat ze hem niet gezien had. Op het firmament, want daar stond Joseph Kingsley te praten met een tengere blondine die ze hem een paar maanden geleden op het dorpsplein had zien omhelzen. Hij had verteld dat ze Esther heette en dat was alles wat hij over haar had gezegd. Een groepje lange Kingsleys en echtgenoten verschenen uit het huis aan de overkant. De mooie blondine lachte tegen Jozef, drukte zijn arm en liep naar de andere toe. Toen Jozef Mercy zag, stapte hij naar buiten om haar te begroeten. Juffrouw Grove, goedendag. Ik neem aan dat het goed gaat met u.
Ja, dank u wel. En met u?
Ja hoor, ik ben zelden ziek. Mercy keek naar Esther aan de overkant. Is uw vriendin op bezoek? U zei toch dat ze Esther heette? Ik zag jullie twee in de vorige herfst op het dorpsplein, weet u nog, toen meneer Hollander hier was.
Oh, dat is waar ook.
Hij keek naar Esther die praatte en lachte met zijn broers en schoonzussen. Esther is meer dan een vriendin, ze hoort bij de familie, of binnenkort althans. Zijn warme blik bleef op de blondine rusten.
Oh, Mercy stond versteld, bedoelde hij.
Een van zijn neefjes kwam naar de overkant rennen, met een bal onder zijn arm.
Komt u met ons spelen, oom Jozef?
Maar toen hij Mercy zag, zei hij, oh sorry, mevrouw. Mercy glimlachte snel naar de knaap. Oh, dat geeft niet, ik wilde net gaan. Nou, dag meneer Kingsley.
Dag juffrouw Grove.
Geplaagd door onzekerheid wandelde Mercy weg. Was meneer Kingsley verloofd of binnenkort? Ze voelde teleurstelling bij de gedachte. Toen Jane de volgende dag de stoep stond te vegen, keek ze weer naar het vroegere naaiatelier aan de overkant van de High Street. De ramen op de begane grond waren nog steeds afgeplakt. Jane keek op naar de ramen van het appartement waar mevrouw Snapner had gewoond. De gordijnen waren nu open, maar Jane kon niet naar binnen kijken. De vrouw met twee hutkoffers had de bel verlaten voordat Jane haar kon ontmoeten. Had ze het perceel gehuurd en was ze naar boven verhuisd? Jane kreeg een idee, zette haar bezem opzij, stak de straat over het dorpsplein naar Ivy Cottage. Mathilda Grove was een oude vriendin van mevrouw Snapner en wist misschien wie de nieuwe huurder was. Bovendien gaf het haar een excuus om met Mercy te praten. Toen Jane Ivy Cottage bereikte, zag ze tot haar genoegen Louise Snapner met Mathilde aan de kleine tafel in de voortuin zitten, hoewel het een tamelijke koude dag was.
Het verbaast me dat jullie buiten zitten. Hebben jullie het niet koud?
Oh, binnen is het niet veel warmer op het moment, antwoordde Mathilde, die haar sjaal om haar heen trok.
Oh?
Nu Louise op bezoek is, besloot ik dat het prettiger was om buiten met haar te babbelen. Mercy is weer een wandeling gaan maken om dezelfde reden, vermoed ik. Jammer dat ik haar net heb misgelopen. Ik zal jullie niet ophouden. Ik kom alleen schaamteloze informatie vragen over uw nieuwe huurder, mevrouw Snapner. Ik dacht dat Miss Mattie het misschien wist, maar nu u hier bent, kan ik het u rechtstreeks vragen.
Louise komt net uit Wishford om het nieuws te vertellen.
Mathilde klopte op de stoel naast haar. Kom even een paar minuten zitten. Jane deed het en was blij met haar lange, warme mantel. Ivy Hill krijgt een nieuwe japonnenmaakster, zei mevrouw Snapner. Meneer Gordon heeft de onderhandelingen gevoerd, dus ik heb de vrouw maar kort ontmoet toen ze de huurovereenkomst ondertekende. Ik vond haar een knappe, aardige, jonge vrouw. Ze heeft een Franse naam, Victorine of zoiets, en heeft een licht accent. Ze maakte bezwaar tegen het huurbedrag dat ik vroeg, dus ik heb het verlaagd. Ik ben blij dat er na al die tijd weer iemand in het atelier komt. Als ze er een succes van maakt, zullen we de voorwaarden later opnieuw bespreken.
Een Franse modiste hier in Ivy Hill, fluisterde Jane.
Lieve help, ik vrees dat er in ons nederige dorp
niet genoeg vraag naar dergelijke mode is. Als we u al niet genoeg handel konden geven, zal die nieuwe japonnenmaakster niet tevreden zijn met ons kleine budget en eenvoudige smaak. Mathilde zei, je hebt altijd de Borkwels.
Louise,
zei, foei, ik heb de Borkwels zelden in mijn atelier gezien. Het spijt me, mevrouw Snapner, zei Jane vriendelijk. Maar u moet toegeven dat de Franse modisten hun klandizie zouden bemachtigen en misschien die van mevrouw Ashford. Ik stel me voor dat juffrouw Bingsley en haar moeder misschien zelfs uit Stapel voortkomen bij het vooruitzicht van Franse mode. Het is voor hen zoveel dichterbij dan Bath of Londen. Mathilde knikte. En vergeet George's nieuwe vrouw niet. Wat een weldaad voor een nieuwe bruid om zo'n vestiging bij de hand te hebben in wat zij een boerengehucht vindt. Maar die arme portemonnee van George. Jane bit op haar lip. Ik vraag me af waarom de modiste in vredesnaam voor Ivy Hill heeft gekozen. Heeft ze hier vrienden of familie? Jane herinnerde zich dat Colin had gezegd dat hun knappe gast jaren geleden in Ivy Hill was geweest. Louise schudde haar hoofd. Ik weet niet meer dan wat ik je heb verteld. Mathilde's ogen vonkten. Ik ook niet. Maar ik zal met alle genoegen als een van de eerste naar atelier bezoeken, in de hoop mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Jane grinnikte. Laten we samen gaan, zodra het open gaat. Toen Jane naar huis wandelde, zag ze Becky Morris, de huizenbordenschilderes, met hangende schouders het naaiatelier uitkomen. Jane zwaaide naar haar en Becky bleef stilstaan om even te praten. Ze had een boek met lettervoorbeelden onder haar arm. Becky wees met een duim naar de deur. Ik hoopte dat ze me een opdracht zou geven een mooi groot bord te schilderen, maar ze heeft mijn diensten beleefd geweigerd. Ze zei dat ze voorlopig zich wel redt met het kleine bordje dat ze zelf heeft gemaakt. Dat is jammer voor jullie allebei. Een goed bord is zo belangrijk. Vind ik ook, maar dat is logisch. Becky grijnste en voegde eraan toe. Ik heb begrepen dat ze het atelier op proef heeft gehuurd en geen geld wil investeren tot ze zeker weet dat ze blijft. Jane knikte. Hoe is ze? Becky dacht even na. Ze heeft donker haar, een mooie glimlach. Ze is veel jonger dan onze vorige kleermaakster. Beetje nerveus misschien, maar dat kun je een nieuwkomer niet kwalijk nemen. Nou, tot ziens, Jane. Becky wandelde weg, maar Jane bleef nog even staan om naar het atelier te gaan kijken. Er hing een handgeschreven bordje met gesloten op de deur en haar oog viel op een discreet bordje op de muur ernaast. Jane liep erheen en las de mooie sierletters op karton. Madame Victorine, japonnen- en hoedemaakster, biedt een verscheidenheid aan modieuze, elegante modellen. Madame Victorine.
Thank you.
erg op de naam die Jane in het gastenregister had zien staan. Ze liep naar de overkant om Colin te vragen wat hij zich nog meer herinnerde van de geheimzinnige vrouw die in de Bel had gelogeerd. Maar Colin had weinig meer te melden. Hij dacht dat ze misschien Frans was, maar een poging deed om dat te verbergen, omdat Fransen niet populair waren na de oorlog. Toen Jane Geddy naar de vrouw vroeg, was het kamermeisje verbaasd dat Colin haar Frans had genoemd. Ik dacht van niet, mevrouw. En in mijn ogen was het ook geen deftige dame. Ze was beleefd en vriendelijk, niet veel eisend zoals sommige anderen wel. Heeft ze je gevraagd naar de makelaars of naar het naaiatelier? Geddy knikte. Nu u het zegt. Ze heeft wel gevraagd of ik onze vorige japonnenmaakster kende. Vertelde haar dat mevrouw Snaapner die lavendelblauwe jurk had gestuurd zonder dat u hem besteld had, het sluwe mens. Maar, hij vond wel aftrek, hè, en ze had gelijk, want die jurk staat u prachtig. Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik dat verhaal heb verteld. Ik vind het niet erg. Nu, ik laat je nu maar weer aan het werk gaan. Dat deed Jane eraan denken dat ze haar eigen werk had om zich zorgen over te maken. Het was niets voor haar om zulke nieuwsgierige vragen te stellen. Jane liet Caddy aan haar werk over en liep naar het kantoor om de laatste ontvangstbewijzen te bekijken. Mercy liep naar de nieuwe locatie van de bibliotheek om een nieuw boek uit te kiezen. Dat was wel een voordeel van het verlies van de school. Ze had meer vrije tijd om te lezen. Ze probeerde zich te richten op het goede. Maar wat miste ze haar leerlingen? Zelfs de obstinate Fanny. En de zingeving van het onderwijzen. In stilte sprak Mercy voor ieder meisje een gebed uit. In de bibliotheek keek ze rond in de openbare ruimte. In het midden stond een balie en tegen de buitenmuren waren boekenplanken. Een aantrekkelijke, gewelfde doorgang leidde naar een afzonderlijke ruimte met comfortabele stoelen en mooie schilderijen aan de muren, waarop boeken of lezen in een andere vorm een rol speelden. Ze zag Rachel nergens, maar Anna Kingsley was bezig mevrouw O'Brien te helpen zoeken naar een titel. Toen ze Mercy zag, brak er een stralende glimlach uit op Anna's knappe gezicht. En zodra ze de kaarsenmaakster weg was, kwam de jonge vrouw naar haar toe. Juffrouw Grove! Anna pakte haar arm en gaf een vriendelijk kneepje. Wat fijn om u te zien, ik mist u. Ik hoop dat u het goed maakt. Ook maak het goed, Anna. Dank je voor de belangstelling. En jij? Hoe gaat het hier op de nieuwe locatie van de bibliotheek? Heel goed, maar ik mis de keuken van mevrouw Timmons om af en toe tussen de klanten door even de kop thee te halen. Ik mis de biscuits van uw tante ook, meer dan ik me voor mogelijk had gehouden. Mercy gniffelde. Tante Mattie zal vast met alle plezier wat van haar beroemde baksels langsbrengen, als ze weet dat je er zo naar hunkert. Ik zal het haar vertellen. Dank u. Trouwens, als u op zoek was naar juffrouw Rachel, de nieuwe Lady Brockwell, moet ik zeggen, ze is druk op het moment. Ze leidt de discussie van de damesboekenclub die hier bij elkaar komt. Oh, waar? Mercy keek rond. We hebben stoelen in meneer Blomfields oude kantoor gezet, voerde haar door. Anna wees naar een dichte deur. Op die manier zijn de vergaderingen minder storend voor de andere klanten. Sommige vrouwen zijn nogal gepassioneerd in hun mening over boeken. Zo hoort het ook. Mercy slikte een lach in, want op hetzelfde moment hoorden ze door de dichte deur heen mevrouw Barton protesterend haar stem verheffen. Vervolgens sprak Charlotte Cook haar schreeuwerig tegen. Anna voegde eraan toe, Lady Brockwell komt elke week een paar dagen helpen boeken terug te zetten en gegevens bij te houden en zo, en ze leidt de boekenclub. En komt Colin McFarland nog steeds naar je toe voor de lessen? Het meisje bloosde. Ik zie meneer McFarland inderdaad tamelijk vaak, maar ik moet toegeven dat we niet veel meer over rekenen praten. Ze lachte ondeugend en Mercy grinnikte terug. Aha! Ze keek rond in de bibliotheek. Alles ziet er georganiseerd en netjes uit. Rachel heeft een goede keuze gemaakt toen ze jou uitkoos om het hier te leiden. En ik hoop dat je het wel naar je zin hebt. Ja, ik houd ervan mensen kennis te laten maken met mijn lievelingsschrijvers. Wacht, dat doet me ergens aan denken. Hebt u Evelina van Frances Burney al gelezen? Zo verhandelde Mercy de roman en Mercy besloot de suggestie aan te nemen en het te lenen. Anna schreef de titel op en voegde eraan toe: ik vind het ook prettig om onwillige lezers te helpen iets te vinden wat hen interesseert. Ik heb zelfs mijn oom Matthew overgehaald om een boek te lezen en een wonder op zichzelf, zegt mijn vader. Weer lachte ze stralend als zonlicht in het water. In een flits dacht Mercy aan een soortgelijke glimlach van Esther. Met een licht schuldgevoel zei Mercy: je hebt zoveel ooms, Anna, dat ik moeite heb om ze allemaal uit elkaar te halen en ik ken ook al hun echtgenotes niet. Ik zag laatst een jonge vrouw die Esther heette, maar... Oh ja, zei Anna enthousiast. Juffrouw Dutman is een schat. We zijn allemaal nu al dol op haar. Juffrouw Dutman, is ze niet getrouwd? Vroeg Mercy in de hoop dat haar gezichtsuitdrukking haar niet verraadde. Anna lachte. Nog niet, maar we hebben reden om te geloven dat er binnenkort een nieuwe mevrouw Kingsley komt. Zo, Mercy dacht aan hun omhelzing vol genegenheid en verwonderde manier waarop Jozef naar de vrouw had gekeken toen hij had gezegd: Esther is meer dan een vriendin. En ze kreeg kramp in de maag. Ze deed haar mond open om nog een vraag te stellen, maar de voordeur ging open en Colin McFarland stapte naar binnen. Hij groette Mercy beleefd, maar toen bleef al snel zijn verliefde blik op Anna rusten. Ik heb wat vrije tijd voordat de volgende postkoets komt. Ik dacht, ik loop even aan om te vragen hoe u het maakt, juffrouw Kingsley. Dank u, meneer McFarland, ik maak het goed. Zijn ogen bleven rusten op haar gezicht. Dat zie ik. Mercy besloot dat het tijd was om te gaan vertrekken. Het stak haar om de twee jonge mensen zo verliefd naar elkaar te zien kijken. Thank you.
Twee dagen later ging Jane naar buiten om lentebloemen te planten in de potten aan weerszijden van de voordeur van de herberg. Ze keek naar het naaiatelier aan de overkant van de straat en zag dat het papier voor de ruiten was weggehaald, dus ze legde haar tuingereedschap opzij en liep erheen om polshoogte te nemen. Er stonden dezelfde paspoppen en hoedenkapstok als in de tijd van mevrouw Snapner, maar de poppen waren nu gekleed met chique japonnen, compleet met accessoires en gevederde hoeden. Het bordje gesloten was vervangen door een handgeschreven briefje, binnenkort geopend. Later die middag stond Jane aan de balie toen Mathilda Grove de herberg betrad, gekleed in haar gele lievelingsjurk, sjaal en een kapot hoedje, waarvan de hangende veer betere tijden had gekend. Ze begroette Jane en vroeg: "Zullen we gaan kennismaken met onze nieuwe japonnenmaakster?" Jane waarschuwde: "Ik geloof dat de winkel nog niet open is." "Weet ik." Mathilde's ogen glinsterden, "maar ik kan niet wachten. Laten we erheen gaan en onszelf voorstellen." Jane glimlachte. "Goed." Samen staken ze de straat over. Er stond nu een vrouw voor de winkel die de ramen naar de voorkant lapte. Ze was iets langer dan gemiddeld en bezat een benijdenswaardig figuurtje dat geaccentueerd werd door een mooie, gemaakte, elegante, donkerblauwe japon. Haar zwarte haar was in een knot achter op haar hoofd gespeld. Toen ze zich omdraaide, zag Jane dat ze midden 20 was en een knap ovaal gezicht had met donkere wenkbrauwen en een rechte, zei het wat, spitse neus. "Madame Victorine?" vroeg Jane terwijl ze haar onderzoekend aankeek. "Aan wie deed ze haar toch denken?" "Dat is de naam van mijn winkel, ja. Ik ben helaas nog niet helemaal klaar voor klanten. Kunt u later terugkomen?" Ze sprak uitstekend Engels met slechts een spoor van een accent. "We wilden ons alleen even voorstellen," zei Mattie hartelijk, "en u welkom heten in onze gemeenschap. Ik ben Mathilde Grove en dit is Jane Bell, de eigenares van de koetsherberg, postkoetsherberg daar." Ze wees naar de overkant. "Jullie zijn praktisch buren." De vrouw wendde zich tot Jane. Ze had inderdaad een schitterende glimlach. "Ah, prettig u te ontmoeten, mevrouw Bell. Ik heb daar 2 nachten gelogeerd en vond alles zeer aangenaam en iedereen erg aardig." "Dank u," antwoordde Jane. "Het speet me dat ik toen niet de kans heb gehad om u te ontmoeten." De vrouw haalde ongedwongen haar schouders op. "Dat geeft niet. Fijn dat u zich nu bent komen voorstellen." Mathilde zei: "Mijn vriendin Louise Snapner was hier vroeger de japonnenmaakster." De vrouw knikte. "Ja, ik heb haar kort ontmoet. Ik hoop echt dat ze er vrijwillig mee is gestopt en niet omdat het atelier niet liep." Ze lachte droog. "Als zo'n ervaren japonnenmaakster het al moeilijk had, hoeveel te meer zou ik..." Ze schudde haar hoofd en maakte haar zin niet af. Jane vroeg vriendelijk: "Is dit dan uw eerste atelier?" "Ja, het eerste van mezelf. Vroeger werkte ik samen met een andere vrouw, maar zij is kort geleden gestorven." "Wat naar," zei Mathilde. "Maar we zijn allemaal blij dat het atelier weer open gaat en dat we een nieuwe zakenvrouw binnen onze gelederen hebben." Jane zei: "We hebben hier een soort club voor vrouwen die een bedrijf hebben, de thee- en breikrans voor dames. Ik hoop dat u zich daarbij ons aan wil sluiten." "Breikrans?" De vrouw trok haar wenkbrauwen op. "Oh, laat u zich door de naam niet ontmoedigen. We komen bij elkaar om zakelijke kwesties te bespreken en elkaar te steunen. Op maandagavond in het dorpshuis vlak om de hoek. U bent van harte welkom." "Dank u, ik zal komen als ik kan. Maar ik zal nog wel een tijdje druk zijn met het inrichten." "Dat begrijp ik. Kunnen we u ergens mee helpen?" "Op dit moment niet." Ze grinnikte en wees naar het raam. "Behalve tegen iedereen die u kent zeggen dat ze hier moeten komen om die jurken te kopen." Jane lachte terug. "Ik zal het met alle plezier doorgeven. Als u nog iets anders bedenkt, aarzel dan niet om bij de herberg aan te kloppen." Aan de overkant van de straat ging een deur dicht. Jane keek op en zag Gabriel
met meneer Praat, dat meneer, dat Gabriel met meneer Praten stond te praten voor zijn winkel. Gabriel zwaaide toen hij haar zag en zijn glimlach deed Jane's hart een slag overslaan zoals altijd. Jane zwaaide terug en keerde zich naar haar gezelschap. En wij? Wij keren ons ook terug en we wachten tot de volgende week als het vervolg weer komt van Wegdromen met een boek. Een fijne week. Hou je een beetje rustig, vooral als het zo warm wordt. Dag allemaal!
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit Radio Tessel.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Tessel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden, nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.tessel@rodekruis.nl of bel 065-16-13-699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 8 uur.
Door Albegens met